Schriftlezing komt deze middag tot ons uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Ezechiël. En daarvan het 16e hoofdstuk, de eerste 15 verzen. We lezen Ezechiël 16, de eerste 15 verzen.
Hoor tot mij, zeggende: Mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg: Alzo zegt de Heere, Heere tot Jeruzalem: Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. En aangaande uw geboorten, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden en gij waart niet met water gewassen. Toen ik u aanschouwde, gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windelen gewonden. Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u, vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot in uw bloed: Leef, ja, ik zeide tot u in uw bloed: Leef. Ik heb u tot 10.000 als het gewas des velds gemaakt. En gij zijt gegroeid en groot geworden, en zijt gekomen tot grote sierlijkheid. Uw borsten zijn vast geworden en uw haar is gewassen, doch gij waart naakt en bloot. Als ik u nu bij u voorbij ging, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd der minne. Zo breidde ik mijn vleugelen over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond. Spreekt de Heere, Heere, en gij werd mijne. Daarna wies ik u met water, en ik spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u ook met gestikt werk, en ik schoeide u met dassenvellen, en omgorde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver, en uw kleding was fijn linnen en zijde en gestikt werk. Gij at meelbloem en honing en olie, en gij waart gans zeer schoon en waart voorspoedig dat gij een koninkrijk werd. Daartoe ging van u een naam uit onder de heidenen om uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn heerlijkheid die ik op u gelegd had, spreekt de Heere, Heere. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoreerd vanwege uw naam. Ja, hebt uw hoererijen uitgestort aan een ieder die voorbij ging. Voor hem was zij.
De tekst voor de preek kunt u vinden in Ezechiël 16 en in het zesde vers. Daar lezen we Gods woord. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreende zijnde in uw bloed. En ik zei tot u in uw bloed: Leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed: Leef. Het is bijna niet te geloven. En toch gebeurt het. Enkele keren per jaar worden in Nederland baby's te vondeling gelegd. Ouders of een moeder alleen die niet willen zorgen voor hun kind of er niet voor kunnen zorgen en die hun kind ergens neerleggen, achterlaten, te vondeling leggen. En als je ervan hoort, dan schrik je ervan. Want wat een pijn en wat een verdriet gaat er achter zo'n gebeurtenis schuil. En vandaag de dag, oh ja, dat weet ik wel, kun je ook wel op andere manieren zorg laten dragen voor je kind, als je er niet voor wilt zorgen of er niet voor kunt zorgen. Maar het gebeurt ook vandaag de dag, 2010. Zo gebeurde het enkele maanden geleden, in de maand maart, dat bij een huisartsenpraktijk in de gemeente Hoorn een kartonnen doos werd gevonden en in die kartonnen doos zat een babytje. Te vondeling gelegd. En in diezelfde week schrok een Rotterdammer toen hij langs een vuilcontainer liep en daar wat zag liggen en zich bukte en het opraapte. Een heel bijzonder pakketje was het wat hij opraapte. Een kindje raapte hij op wat ingewikkeld was in een rood, in een geel met witte handdoek. En de navelstreng zat er zelfs nog aan vast. De vondeling leggen. Het gebeurt. En ook in het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, Ezechiël 16, gaat het over een vondeling. Daar is het de Heere die door de mond van de profeet Ezechiël laat zien dat Israël een vondelingetje is. Dat is het beeld. En dat Israël als vondelingetje wordt opgeraapt door de Heer. En dat de Heer zich in liefde ontfermt over dat vondelingetje Israël. En dat is ook het thema van de preek. Gods liefdevolle zorg voor Israël. En dat zien we, deze liefdevolle zorg, als we letten ten eerste op de afkomst van die vondeling. Ten tweede als we letten op de ontferming over die vondeling. En tenslotte als we letten op het spreken tot die vondeling. Gods liefdevolle zorg voor Israël. Let op de afkomst van de vondeling, de ontferming daarover en het spreken tot. Het is de profeet Ezechiël die ons in het 16e hoofdstuk meeneemt naar een heidens gezin. De vader die is een Amoriet en de moeder die is een Hetitisch. En er is zojuist een kindje geboren in dat gezin. En je zou verwachten dat die vader zich gelukkig prijst dat hij een kindje gekregen heeft en dat hij het kindje als het ware wiegt op zijn arm. En je zou verwachten dat die moeder, nadat ze het kindje ter wereld heeft gebracht, tegen zich aandrukt, tegen haar hart aandrukt en hem vol trots en vol verwondering naar kijkt en zegt: lieveling, ben je daar eindelijk? Maar niets van dat alles bij dit gezin. Er is geen blijheid. Er is teleurstelling. Zelfs woede. Want het is een meisje. Het is geen stamhouder. Geen jongen. En daarom gebeurt er van alles niets met dit pasgeboren meisje. Want het is niet welkom. Er gebeurt van alles niet met dit kindje wat normaal wel bij een kindje zou gebeuren als het wel welkom zou zijn. En het gaat dan om gebruiken die wij misschien 1, 2, 3 niet zomaar over kunnen zetten naar onze tijd. Maar Ezechiël noemt 4 dingen die niet gebeuren met het kindje. Allereerst wordt de navelstreng van dit kindje niet doorgesneden. Wij zouden zeggen doorgeknipt. En dat duidt erop dat dit kindje niet welkom is, dat dit kind het leven niet waard is. En misschien is de navelstreng wel afgebroken bij de navel, zodat dat kindje een bloeding krijgt en aan die bloeding zal overlijden. Dat was het eerste wat er niet gebeurt met dit kind. En het tweede wat er niet gebeurt met dit kind is dat dit kind niet wordt gewassen. Waar normaal bij een pasgeboren babytje het geboortesmeer wordt weggewassen, wordt er bij dit meisje het kostbare water niet aan verspild. Dit waardeloze kind is het niet waard. Het derde wat niet gebeurt is dat het kindje ook niet wordt ingewreven met zout. Een gebruik uit die tijd waarmee men dacht dat dat de gezondheid zou bevorderen en ook uitdroging van de huid zou tegengaan. Misschien speelt er ook nog wel een godsdienstig motief mee. Zo was de gedachte dat als je dan maar je kleine babytje invreef met zout, dan konden de boze geesten, de demonen, geen vat krijgen op dat kindje. Maar bij dit kindje gebeurt dat allemaal niet. En ten vierde wordt dit kindje ook niet in doeken gewikkeld. Het wordt niet beschermd tegen de kou. Allereerste zorgen van een kind worden dit kind onthouden. Het is niet welkom. Jongens en meisjes, kunnen jullie het je voorstellen wat er gebeurt? Daar worden geen ballonnen opgeblazen, daar worden geen slingers opgehangen. Daar wordt geen beschuit gesmeerd met roze muisjes erop. Daar is niet een blijde vader die zijn fotocameraatje erbij pakt en die wat foto's schiet van de pasgeboren baby. Er wordt geen kaartje gedrukt. Dankbaar en blij delen we u mee dat we niets van dat alles. Geen blijheid, alleen maar woede, teleurstelling. En dan zien we kort na de geboorte de vader met het meisje op de arm naar buiten lopen. Wat gebeurt er? Wat gaat die vader doen? Hij legt het kindje te vondeling. Nou ja, eigenlijk kun je dat nog ineens zeggen dat hij het te vondeling legt. Want deze vader en deze ouders die pas dat kindje hebben gekregen, die doen niet de minste poging om dit kind, dit ongewenste kind, nog een toekomst te geven. Te vondeling gelegd? Nou ja, eigenlijk kun je dat zo nog ineens noemen. Maar met een grote zwaai zwiep de vader dat meisje van zich af. En dan smakt het neer op de grond, langs de kant van de weg. Het is ten dode opgeschreven. Het zal vanzelf dood bloeden. Het zal omkomen vanwege de honger. En als dat niet gebeurt, dan is daar altijd nog de brandende zon. Of wilde dieren die wel wat lust. Het meisje is ten dode opgeschreven. Wie is die verteller eigenlijk, die Ezechiël? En aan wie vertelt hij dit beeldende verhaal? De profeet Ezechiël, hij is het die een zoon van een priester is in Jeruzalem. En dan onder koning Jojakin mag hij leven, maar dan komt daar de koning van Babel, Nebukadnezar, in 597 voor Christus. En u weet misschien dat toen Israël in ballingschap werd gevoerd, dat er twee wegvoeringen zijn geweest. En bij de eerste wegvoering in 597 voor Christus werd alleen de upper ten meegevoerd, de elite. Je zou kunnen zeggen de rijke, de belangrijke mens. En die werden meegevoerd naar Babel. Maar 11 jaar later kwam er nog een tweede wegvoering in 586 voor Christus. En toen werden nog veel meer Israëlieten weggevoerd. En Ezechiël, die wordt als zoon van een priester, wordt die meegevoerd bij die eerste wegvoering. En in die tussenperiode, tussen die eerste en die tweede wegvoering, daar wordt hij geroepen door de Heer op 30-jarige leeftijd om als profeet te gaan verkondigen, vertroosten, vermanen onder dat volk wat daar in ballingschap is weggevoerd, de ballingen. Ja, achter die wegvoering mag u de straffende hand van de Heer zien. Want ze waren weggevoerd vanwege hun zonde. Omdat ze God niet dienden, met hun hele hart waren ze weggevoerd. En als het gaat om de boodschap die deze profeet Ezechiël moet vertellen, dan is dat vooral voordat die tweede wegvoering zal plaatsvinden een boodschap van oordeel. En daar valt ook ons 16e hoofdstuk onder. Ezechiël, hij moet het de ballingen daar met klem voorhouden dat ze zich moeten bekeren. Want wat was er gebeurd? Een gedeelte van dat volk Israël was dan wel in ballingschap gevoerd. Maar toen ze daar in ballingschap zaten, vergaten ze God. Ze waren als straf op de zonde weggevoerd, dat ze God niet dienden met het hele hart. En ze gaan vrolijk verder, op dezelfde voet gaan ze verder. Ze dienen God niet met hun hele hart, maar gaan een beetje mee in de cultuur en in de godsdienst van de Babyloniërs. Ze bedrijven afgoderij. En dat moet Ezechiël met ernst en met klem zeggen tegen die ballingen daar. Dat gaat niet goed. Want jullie gaan op de oude voet verder. Je moet je bekeren. Bij dat volk Israël was een houding van hoogmoed. Want ze dachten, ja, we zijn dan wel weggevoerd in ballingschap. Maar ja, binnenkort zullen we wel weer naar Jeruzalem toe gaan. Wij zijn immers volk van God. Hij heeft ons uitgekozen. Wij zijn kinderen van Abraham. Binnenkort zullen we weer teruggaan naar Jeruzalem. En dat zal niet gebeuren, moet Ezechiël zeggen. Want dit is nog maar het begin. Er zal zelfs nog een tweede wegvoering plaatsvinden. In plaats van dat jullie teruggaan naar Jeruzalem, zullen er nog meer Israëlieten komen naar Babel. Dat is niet zo'n mooie boodschap die Ezechiël moet brengen onder die ballingen. Vers 2 zegt het heel duidelijk dat hij Jeruzalem, dat is Israël, hun gruwelen moet bekendmaken. Dat is dat ze andere goden dienen. Als u nu denkt dat het volk luistert, dan heeft u het mis. Wel een interessant figuur, die Ezechiël, zo is in gedachten. Maar ach, die Ezechiël helemaal serieus nemen? Wel nee. Het zal wel loslopen. Binnenkort gaan we toch weer terug naar Jeruzalem. Van verootmoediging is niets, maar dan ook helemaal niets, te merken. Nee, die Ezechiël, die ondervindt heel veel weerstand. Niet voor niets betekent zijn naam. God is sterk. Die bemoediging had de profeet heel hard nodig. En Ezechiël vertelt dan dit verhaal van die vondeling aan die ballingen daar. En met die vondeling wordt dat volk Israël bedoeld. Door middel van dat verhaal wat Ezechiël vertelt, wil God de ogen openen van die ballingen daar. Hij wil ze laten zien wie ze zijn. Ze zijn een vondeling. O, dat volk, dat kan dan wel pochen dat ze zo goed zijn en dat ze volk van God zijn. En dat ze kinderen van Abraham zijn. Maar dan moet Ezechiël zeggen, wees nou toch niet zo hoogmoedig. Want dat Abraham Gods stem hoorde, dat God zich bekend maakte aan Abraham en dat Abraham zich in gehoorzaamheid naar Gods stem luisterde, dat is alleen te danken aan God, aan de Heere. Abraham die was ook eens een heiden en het is alleen te danken aan Gods zoekende zondaarsliefde dat die Abraham getrokken werd. Ezechiël, hij zegt er tegen die ballingen, wees nou niet zo hoogmoedig, want jullie afkomst is laag en heidens. Weet nou dat je nergens was geweest als God niet naar je had omgezien. Het is alleen aan Gods liefdevolle zorg te danken dat je bij dat volk van God mag horen en dat je nog leven mag. Dat hij dat volk niet verachtte, Israël, zoals de Egyptenaars bijvoorbeeld wel deden. En jullie weten dat wel, kinderen. Want die Egyptenaars, die behandelden de Joden, de Israëlieten, als slaaf. Die Egyptenaars, Farao, die behandelden de Israëlieten als slaven. Ja, ze telden niet mee. Ze waren een waardeloos volk. Ze waren als het ware weggeworpen. Als een vondelingetje. En niemand zou er een traan over laten als dat volk, als dat vondelingetje geen toekomst meer had, maar de dood zou sterven. Dat is de boodschap van de profeet Ezechiël aan die ballingen. Maar nu, gemeente, Ezechiël 16 heeft een plek gekregen in de Bijbel door de leiding van de Heilige Geest. En wat is dan de boodschap wat de Heere vanmiddag voor ons heeft? Nou, nu is het vanmiddag de Heere die als het ware een foto gaat uitdelen aan u. En ook aan jou. En aan mij. Aan ons allemaal. En de Heere zegt, ik heb een foto gemaakt van u, zoals ik u zie. En die foto die is niet bewogen, zodat het beeld misschien wat vaag is geworden. Die foto die is haarscherp. Kijk eens goed naar je foto. Twee dingen moet je vooral zien als je naar die foto kijkt. Het eerste is, kijk dat beeld van dat vondelingetje daar, wat dat trappelt in dat geboortebroek langs de kant van de weg. Dat is nou ons beeld. En daarmee zegt de Heere, weet nou wie je bent. Je bent onrein. Je bent een zondaar. Dat is nou jouw beeld. Dat is nou mijn beeld. Zoals God naar ons kijkt. We zijn verloren in onszelf. Zie je wel wie je bent? Kijk maar eens goed. Onrein. Want daar, gemeente, dat is dat beeld van dat bloed wat nog op dat vondelingetje, op dat kindje ziet, dat wijst op de onreinheid. En het tweede wat we in die foto zien is, en dan moeten we weer naar dat vondelingetje kijken, is dat we net zoals dat babytje zijn, afhankelijk. Machteloos ligt dat babytje daar op de grond, het kan zichzelf niet redden. Dat is nou ons beeld. We zijn op de hulp aangewezen van een ander, van de ander. Dat is nou ons beeld. Onze afkomst is laag. En als we dat beeld nou wat op ons in laten werken, dat we dus onrein zijn, zondig, en dat we hulpbehoevend zijn, afhankelijk van de Heere, die twee dingen, dan moet je toch wel tot de conclusie komen, als dat nou het beeld is wat de Heere van u en mij heeft, dat dat nou het beeld is wat van mij getekend wordt in de Bijbel, dat het er niet zo mooi voor staat met ons. Dat ontzegt ons ook juist als kind van het verbond, alle hoogmoed. Want wie ben ik nu eigenlijk in de ogen van God? Niet meer dan een zondig mens. Niet meer dan een afhankelijk mens. Nee, daar wordt ons niet gezegd, gemeente, om ons depressief te maken. Dat wordt ons niet gezegd om ons in de grond te boren. Maar dat is nou bedoeld om onze hoogmoed te breken. Om ons klein te maken, ootmoedig voor de Heer. Want er is geen enkele reden om ons als kerkmens te verheffen boven wie dan ook maar. Ten opzichte van andere mensen die misschien zich niet aan Gods woord houden, aan zijn heilzame geboden. Het gevaar is zo aanwezig dat bij ons net de kerkmensen de gedachte opkomt dat we toch wel wat beter zijn dan een onchristelijke buurman. Oh, het is ontzettend fijn, jongeren, dat je er bent vanmiddag in de kerk. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan per definitie een streepje voor hebt bij God. Of dat je dan beter bent dan je vriend of je vriendin die helemaal nergens aan doet. Oh, het is geweldig rijk om het woord van de levende God te hebben. Maar dat betekent niet dat we automatisch behouden zijn. We kunnen ons niet beroemen op onze kerkgang. Op ons trouw meelevend lid zijn. Op het hebben van een opa of een oma of een vader die de Heere zo vreest. Oh ja, het is een groot voorrecht. Maar daardoor zijn we nog niet beter. We hebben niet per definitie een streepje voor op een ander. Oh, die houding van die Israëlieten, die ballingen, die hoogmoedige houding. Wij zijn volk van God. Binnenkort zullen we weer teruggaan. Het komt allemaal wel goed. Wat kan dat ons ook parten spelen? Misschien niet opzettelijk. Maar dan toch. Stiekem. Ondertussen denk je het misschien. De Heere, hij mag maar wat dankbaar zijn met mij dat ik nog naar de kerk ga, terwijl er zoveel mensen de kerk voorbij rijden, voorbij fietsen. Hij mag maar wat blij zijn dat ik nog zo warm loop voor zijn dienst, dat ik nog dit doe en dat ik nog dat doe in de gemeente. Dat ik me er zo voor inzet. En dat tot in tegenstelling tot zoveel andere kerkgangers. Maar wat gebeurt er dan? Dan word je alsmaar groter in eigen oog. Dik tevreden over jezelf en met jezelf. Dan kijk u dan nog één keer naar dat babytje wat daar aan de kant van de weg ligt. Er is niks aantrekkelijks aan dat kindje. Het is totaal, radicaal, aangewezen op de hulp van een ander. Dat is nu ons beeld. Dat is niet zo leuk om te horen, vindt u wel? Kijk, gemeente, de mooie dingen die in een preek gezegd worden, en ik preek ook voor mezelf, die zijn we zo geneigd om dat als een boeketje, een bloemetje mee te nemen, dat thuis in de vaas neer te zetten, en om daar nog eens even goed naar te kijken. Maar nou komt de Heer met een boodschap die radicaal tegen ons ingaat. Weet je wat je bent? Je bent een zondig mens. Weet je wat je bent? Je bent een hulpbehoevend mens, afhankelijk van mij. Kijk nog eens goed naar die foto van je, zegt de Heer. Dat is nou je beeld. Maar daar laat de Heer het niet bij. Want hij zegt niet alleen, kijk maar goed naar je foto. Maar hij zegt ook, kijk nog eens goed omhoog. Naar wie ik ben. Je bent een zondig mens, je bent een hulpbehoevend mens. Je bent afhankelijk van mij, je bent afhankelijk aangewezen op mijn genade. Maar die wil ik geven. Ik wil er zijn voor een zondig mens. Ik wil er zijn voor een hulpbehoevend mens. Ik wil zondaren genadig zijn. Nee, niet omdat u nu zo goed bent of jij, maar omdat mijn naam is Jezus, zaligmaker. Omdat ik goed ben, zegt de Heer, wil ik je in ontferming aanzien. Dat is onze tweede gedachte, de ontferming over de vondeling. Vindt u die ontferming niet wonderlijk? Want wat was er ook alweer gebeurd, jongens en meisjes? Die vader die was naar buiten gelopen en die had dat kind met een grote zwij zomaar als een vuilniszak langs de kant van de weg gegooid. Bestemd om te sterven. En moet je nu eens kijken wat er gebeurt. Er komt iemand aan. Daar komt een voorbijganger aan. Daar gaat een wandelaar. Zou hij dat meisje zien liggen? Zou er hulp komen voor dat kindje? Of zou degene die er aankomt dat meisje wel zien liggen, maar dan net doen alsof hij niet ziet? Zal hij zijn hoofd omdraaien en zeggen, ja, ik heb er nu even geen tijd voor. Het is mijn pakkie aan ook niet, ik zie dat wel, maar geen tijd. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd, nu eventjes niet. Daar komt iemand aan. Het kindje trappelt in dat bloed en hij ziet dat kindje liggen. Draait hij vol afschuw zijn hoofd om en loopt hij door zoals andere voorbijgangers gedaan hebben. Andere volken, Egypte bijvoorbeeld, die dat volk wel zag liggen, maar met één ding wilde weg met dat volk Israël. Uitgeroeid zal het worden en moet het worden. U hebt ondertussen toch wel door wie die wandelaar is. die ik van vers 6. Want dat is die wandelaar die voorbij komt en die dat kindje ziet liggen. Het is niemand minder dan onze Heer Jezus Christus. Dat is de ik van vers 6. En als hij een hulpeloos mensje ziet liggen, wat zal hij dan doen? Hoe kennen we de Heer vanuit zijn woord? Zal hij stug doorlopen? Zal hij net doen alsof hij niet ziet? Nee, gemeente. Hij ziet dat kind, dat staat er met nadruk. En dan loopt hij erop af. Dan raapt hij het op. Dan draagt hij het in zijn armen. En dan zorgt hij voor dat babytje. U leest daarvan in de versen 9 tot en met 14. En dan kom je onder de indruk van Gods liefdevolle zorg voor Israël. Want ze krijgt de beste kleding, ze krijgt de beste schoenen, ze krijgt de mooiste sieraden, ze krijgt het heerlijkste eten. Wat een goede zorg voor dit kind Israël. God heeft dat volk verlost uit Egypte. Hij heeft het als het ware opgeraapt, het vondelingetje. En hij heeft het verzorgd met de meest goede zorg die maar denkbaar is. Hij heeft eten gegeven, manna, hemels brood. Hij heeft water gegeven. Hij heeft die vuurkolom en die wolkolom gegeven. En ga zomaar door, wat een zorg. En ondanks het gemopper, ondanks de ongehoorzaamheid van dat volk, bleef hij zo trouw aan dat Israël, aan die vondeling, omdat hij het had aangezien in ontferming. Daarom bleef hij trouw. Ja, die liefde van God, die moet u zien tegen de achtergrond van ons hoofdstuk. Want wat steekt dan de liefdevolle zorg en de trouw van de Heere af tegen de ontrouw en de ongehoorzaamheid van dat volk? Want terwijl God dat volk redde, als een vondeling redde en zorgde, gaat dat volk niet hem de eer geven, maar gaat het andere goden dienen. Bedrijven ze afgoderij. Zoekt Israël haar heil bij een ander. Had je dat nou verwacht, jongens en meisjes? Als jij bezoek krijgt van iemand en die komt in je huis binnen en die zegt, nou, ik heb wat voor je meegenomen. Krijg ze mij een cadeautje, zomaar. Omdat ik ook niet elke dag langskom. Het is ingewikkeld in cadeaupapier en je denkt, wat zal erin zitten? En je krijgt dat uit de handen van diegene die je opzoekt. En je maakt dat open. Dan heb je toch geleerd van je vader of moeder om dan te zeggen, dankjewel. Nou, nu zou je verwachten. Als de Heer Israël als vondeling redt en er zo goed voor zorgt, ja, redt van de dood. Dan zou je één ding verwachten, of niet? Dat dat volk zegt, Heere, dank u wel. Maar ze zoekt haar heil bij een ander. Vers 15, gemeente, dat woordje maar, dat verklaart alles. Het klinkt striemend, het klinkt veroordelend uit de mond van de profeet Ezechiël, als hij het zegt tegen die ballingen, vers 15. Maar gij hebt gehoereerd, terwijl God zo goed voor u zorgde. Gaat u bij hem vandaan, geeft u hem niet de dankbaarheid die hem zo toekomt, geeft u hem niet de eer die hij zo waard is. We hebben gezondigd, zegt Ezechiël, en we moeten ons bekeren met ons hele hart. We moeten niet de afgoden dienen, maar we moeten alleen de levende God dienen, de Heere, Heere. Want we hebben gezondigd tegen een goeddoend God, tegen een liefdevol God, tegen een God die zich over ons ontfermd heeft. We moeten ons bekeren en met ons hele hart hem dienen. Gemeente, nu is het God in Christus die als voorbijganger op de weg loopt van het leven, zondaar te zoeken, die in zichzelf, net als dat babytje, hulpeloos en reddeloos verloren liggen. Hij zoekt zondaar om te redden. Hij is niet de onbewogen God. O, als hij iemand ziet, als hij iemand aankijkt, dan is dat vol ontferming. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Hij ziet vol ontferming rond. Zo kennen we de Heere toch vanuit de Bijbel. Hij ziet daar een Hanna die daar op de knieën ligt in de tempel en haar nood uitschreeuwt tot God. Heere, zou ik alsjeblieft een kindje van u mogen ontvangen? De Heere ziet het. Hij ziet daar die kromgebogen vrouw uit Lucas 13, die zo lang al ziek is. De Heere ziet het. De Heere, hij ziet die weduwe uit Nain, die haar enige zoon naar het graf moet dragen. De Heere die ziet het. De Heere die ziet het. Als de dichters het uitschreeuwen en hij hoort het. Zie op mij in gunst van boven. Wees me toch genadig, Heere. De Heere ziet het. Als daar zijn blinde kreupelen. Doven en stommen. Hij wil ze genezen. De Heere, zijn hart klopt vol ontferming. Als hij de scharen, de menigte ziet. Die geen herder heeft. Hij is bewogen. Hij is de bewogende God. Vol ontferming is hij. Van nee, hij is niet veranderd. Zo is de Heere nu nog. Vindt u dat niet rijk? Ook nu nog vandaag ziet hij vol ontferming rond. In liefde. Is dat u niet tot troost? U die het misschien zo moeilijk hebt. Hij kijkt u aan. Hij ziet u. Hij biedt zijn ontferming aan. Hij die het is. Die de dingen ziet die een ander niet ziet. Hij ziet uw moeite, uw verdriet. Die lege plaats die er gekomen is na dat sterfgeval, die rouw. Wat een verdriet, gemeente, hij ziet het. Hij ziet uw kinderloosheid en juist dan ook als een gedeelte als vandaag aan de orde is, dan kunt u het daar zo moeilijk mee hebben. Hij ziet het. Hij ziet dat u het zo moeilijk hebt met die ziekte in uw leven. Met die opstandigheid. Hij ziet de vraagtekens in uw leven. Hij ziet die moeilijke situatie op uw werk of waar dan ook. Hij ziet jouw depressie. Hij ziet je onverschilligheid. Hij ziet je moeite met bepaalde gevoelens waar je ook zo moeilijk over kunt praten met anderen. Hij ziet uw eenzaamheid. Hij ziet die strijd die gevoerd wordt tegen de zonde. Soms ook vooral tegen die ene zonde, die boezemzonde, die je er zo moeilijk onder kunt krijgen. En waar je zo moedeloos van kan worden, dat je bij jezelf nog bemerkt, oh, het is bij mij ook na ontvangen genade nog vlees. Want het vlees begeert tegen de geest. En als ik het goede wil doen, zegt Paulus, dan ligt het kwade me nog zo bij. Hoor dan, hij ziet het. Hij ziet het niet onbewogen aan. Hij ziet u niet onbewogen aan. Vanmiddag kijkt de Heer in de prediking u aan en hij zegt, ik ken u. Ik weet wie je bent. Ik weet wel waar je woont en waar je mee worstelt. Je moeite, je strijd, je zonde. Maar ik wil me over je ontfermen. Tegen mij mag je alles zeggen. Wat er maar in je hart leeft, want ik vind niets raar wat je tegen me zegt. Ik wil je helpen en verzorgen. Mijn vriendschap bied ik aan. U hebt nog een vraag? Waarom zou de Heere naar mij willen omzien? Weet u wel wie ik ben en wat voor verleden ik heb? Oh, gemeente, de Heere die weet precies wie u bent. Kijk maar naar dat vondelingetje wat daar trappelt in haar onreinheid, in dat bloed. Dat is nou ons beeld. Onrein, zondig, afhankelijk. Maar het is u toch wel duidelijk geworden dat de Heere zich niet ontfermde over Israël, over dat babytje, omdat dat babytje er nu zo mooi uitzag. Omdat ze zo mooi was. Integendeel, de grond voor die liefdevolle zorg van de Heer en zijn ontferming, die ligt niet in ons, die ligt alleen in Hem. Want is het u al opgevallen? Hoe vaak de Heer in ons hoofdstuk zegt, ik zag u, ik ging voorbij, ik waste u met water, ik breide mijn vleugel over u uit, ik bekleedde u, ik gaf u schoenen aan de voeten, ik versierde u, ik. Alle nadruk valt op de ik, op de Heere, op zijn ontferming, op zijn welbehagen. Dat is zijn eeuwige liefde. Het is dus niet zo dat God mij aanziet dankzij mijn aantrekkelijkheid. Integendeel, maar juist ondanks mijn onaantrekkelijkheid. God ziet mij niet aan dankzij mijn aantrekkelijkheid, maar ondanks mijn onaantrekkelijkheid. Het komt alles van zijn kant. Als hij ziet en als hij zich ontfermt, dan komt het goed. Want als het van mij zou afhangen, dan is het een hopeloze zaak. Want vandaag ben ik zus en morgen ben ik zo. Herkent u het? Moet u het niet toestemmen? U die genade kent, is het niet waar wat die foto laat zien? Hulpbehoevend, onrein. Zo hebt u zichzelf toch leren kennen, of niet? Afhankelijk van Gods genade. Daar moet u het toch van hebben? Gelukkig maar. Het is alle actie van de kant van God. Ik. En daarom, gemeente, is er voor iedereen hoop. Is er voor iedereen troost te verkrijgen. Want juist omdat u onrein bent en jij onrein bent, is er hoop. Want omdat u onrein bent, bent u voorwerp van zijn liefde. Maar de Heer, hij ontfermt zich niet alleen over de vondeling. Hij zegt ook wat hij gaat roepen tot die vondeling. Het meisje dat wordt aangesproken door de voorbijganger, de God van de hemel. En de woorden die hij spreekt, die zijn duidelijk aan haar gericht. Geen twijfel mogelijk. Ik zei tot u in uw bloed. Leef. Ik zei tot u in uw bloed. Leef. Daar wordt er maar eentje mee bedoeld. Dat kan niet missen. Dat is dat vondelingetje daar. Dat trappelt in haar geboortebloed. Dat hulpeloze meisje. En de Heer, hij spreekt krachtige taal. Leef. Ja, leef. En de herhaling van die woorden, gemeente, die dienen ervoor om het geheel extra nadruk te geven. Het is als het ware, het heeft als het ware een versterkende functie. Het is als het ware een onderstreping van het feit dat God liefde is en de dood van dit meisje niet wil. Iemand heeft eens gezegd dat deze woorden van de Heere, leef, ja leef, dat een protest is tegen de vijanden van dat kind. En dat die woorden leef, ja leef, tegelijkertijd ook een belofte is aan dat kind. Een protest tegen de vijanden van dat kind. Ja, wat is dan zo vijand? Dat is bijvoorbeeld vader en moeder. Vader en moeder die zegt tegen dat kind, sterf! Daar is die huilende wildernis die zegt tegen dat kind, sterf! Nog zo'n vijand. Daar is dat walgelijke bloed op dat kind en dat zegt als het ware, dat preekt als het ware, sterf! Daar is die brandende zon en dat zegt als het ware, sterf! Alles spant zich samen om de dood van dit kind. Maar dan komt daar het woord van belofte tot dat kind. Dwars tegen alles in. Zegt de Heer, leef, ja leef. Ik wil niet dat dit kind verloren gaat, maar dat het leeft. Dit kind zal leven en niet sterven. Tot tweemaal toe, als bewijs dat het vast besloten is. En heeft de Heer dat niet waargemaakt in de geschiedenis van dat vondelingetje van Israël? Waar de farao van Egypte maar één ding wil, de dood aan Israël. De Joden moeten definitief verdwijnen van de aardbodem. Dan werd het verdrukt en uitgeroeid. Was het de Heere die leven gaf, die droeg, die zorgde, die spaarde, die leven gaf, uitgered. Gemeente, het woord ligt open. En de Heere zoekt door middel van dat woord in de prediking verloren zondaren te redden. Die hun eigen leven willen overgeven in zijn middelaarshanden, zijn borghanden. Hij roept het u toe vanmiddag. Leef! Want dat is toch vooral de boodschap van de prediking. Dat God leven wil geven aan de ziel. Hoor dan, ik hoor hem zeggen, leef. Want daarin heb ik lust dat zondaren mijn stem zullen horen en leef. Hij doet als het ware een appel op ons allemaal vanmiddag, op ons hart. Leef! God u roept ons naar hem toe. Met zijn woord van leef. Hij vraagt uw leven. En hij vraagt ook dat leven van jou. Mijn leven?
Ja.
Mijn gebroken leven? Ja. Mijn zondige leven?
Ja.
Dode zondaar. Ze zullen horen de stem van de levende God. En die ze hoort, die zullen leven. Weet u waarom? Omdat hij het gezegd heeft. Ik leef. En gij zult leven. O, het leven hier op aarde, met alles wat het te bieden heeft, met al haar begeerlijkheid, zegt het woord, dat gaat voorbij. En nu heeft er maar één iemand toekomst. Nu hebben zij alleen toekomst die hun leven overgeven in zijn handen. Want alleen die zijn wil doen, die zullen leven. Eeuwig leven, want zegt het woord, wie de Zoon heeft, die heeft het eeuwige leven. Eeuwig leven. Probeert u dat woord eens te wegen. Eeuwig leven. Maar bedenk dat de keerzijde van eeuwig leven eeuwige dood is. U staat voor de keus, gemeente. Zoals Mozes eens het volk voorhield, kies dan heden wie gedienen zult. Kiest u nu het leven of kiest u de dood? O, kies dan het leven opdat u echt leeft. Want buiten Jezus, daar is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Stop dan met dat oude leven, kom dan tot hem. Bid dan of de Heer uw handen opent, zodat u door zijn geest de genade zal mogen ontvangen. Ja, dat leven mag ontvangen. Gelooft u het? Geloof jij het? Dat Jezus leeft, echt leeft en het leven geeft. Vertrouw u dan toe aan zijn liefdevolle zorg. Hij wil zich ontfermen over u. Vertrouw dan op zijn woord. Vlucht dan tot hem. Denk aan vanmorgen zoals die bloedvloeiende vrouw dat deed. De geloofshand uitstrekkend. Hoe u dat doet, vluchten tot hem vanuit dit gedeelte, zou kunnen zeggen. Het is maar een voorbeeld, gemeente. Maar u zou in gebed tot hem kunnen gaan en zeggen. Heer, u bent het leven. En bij u is het leven. U roept me naar u toe met uw woord van leven. U zegt leef. En nu merk ik in mezelf zo de dood en de ongerechtigheid, de zonde. Maar nu wil ik het leven zoeken buiten mezelf in u. Ontferm u over mij. Zal de Heere zo'n gebed niet horen, gemeente? William Burns, een Schotse prediker uit de 19e eeuw, die preekte eens over deze tekst. En toen vertelde hij een verhaaltje, een anekdote over Napoleon, de machtigste man eens op aarde. En hij vertelde dat verhaaltje om daarmee zijn gemeente aan te sporen. En ik geef het graag door als een aansporing voor ons allen. Hij zei, Napoleon, die kwam eens zijn troepen inspecteren. En hij zat op zijn paard. En het duurde nogal wat lang en zijn paard werd wat onrustig en dat trappelde wat en dat snoof wat. En door een wat ongecontroleerde beweging viel de hoed van Napoleon op de grond. Dichtbij dat paard van Napoleon stond een luitenant. En die luitenant die liep op die hoed af. En die bukte zich en die raapte die hoed op. En die deukte die hoed wat uit. En die gaf hem terug aan Napoleon. Hier, alstublieft. En Napoleon die zei, dank u wel. Kapitein. Hij sprak die luitenant aan als kapitein. En u weet het, dat is een rang hoger dan luitenant. En die luitenant die hoorde dat en die maakte daar gelijk gretig gebruik van. En die zei, in welk regiment? En Napoleon antwoordde, in de afdeling, in de regiment van de garde. En die luitenant, die holde er vandoor en die nam zijn nieuwe positie in. En toen hij de vraag kreeg, wat komt u hier doen, wat is uw functie? Toen zei hij, ik ben kapitein van dit gedeelte. Hoe komt u daarbij? Wie heeft u dat gezegd? Toen kon hij zeggen, ik heb het woord. Ik heb het woord van de machtigste man op deze wereld in die tijd. Ik heb het woord van hemzelf, de keizer, Napoleon. Wel, zegt William Burns dan, laten wij dan die luitenant navolgen in de veel serieuzere zaak van het leven. Als u nu hoort dat u een zondaar bent, dat u in de rang van een vervloekte zondaar bent, een gevallen mens. En als God dan tegen u zegt vanmiddag, leef, ik wil je van een zondaar kind van God maken. Ik wil je van rang laten veranderen. Dan moeten we maar één keer doen, één ding doen, en dat is de toevlucht nemen tot de Heere die dat woord zegt, leef. Dan moeten we vertrouwen op dat woord. Ondanks alle bezwaren, ondanks alle tegenwerpingen, zegt William Burns, moeten we niet zeggen, wat zal er dan met mijn kwade hart gedaan worden? En wat kunnen we een bezwaar opnoemen, gemeente? U ook? Maar we moeten tot hem vluchten. Met dat woord van leven. U zegt het zelf, Heere. Mijn naam? Mijn naam is zondaar. Uw naam is toch Jezus? Dat is toch zaligmaker? Wilt u me van dood levend maken? U vraagt, hoe kan dat? Ach, gemeente, dat weet u toch wel. Dat kan alleen door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij, de middelaar, die wil u redden, die wil u van dood levend maken, die wil u terugbrengen tot God. Hoe dat kan? Omdat Hij het is die zijn leven gaf voor verloren zondaar. Omdat Hij het is die altijd de wil van zijn Vader heeft gedaan. Omdat Hij het is die zonder zonde was en die zondige mensen wil reinigen in zijn alles reinigend bloed. Hoe dat kind kan, dat u een kind van God wordt en een kind van God blijft. Omdat er een drie-enige God is die bewogen is en die zich wil ontfermen over ons mensen. Daarom is het mogelijk en daarom is er hoop. Omdat het de Heilige Geest is die wil toepassen wat Hij heeft afgemaakt, volbracht. Want door zijn sterven kunnen we leven. En als u en jij gevonden bent door hem, als een vondeling bent opgeraapt, van dood bent levend geworden, zult u de Heere prijzen. Zullen we elkaar opwekken, gemeente, omdat hij het zo waard is en zijn liefde zo groot is. Ik ben gevonden door hem, zegt Paulus in de brief aan de Efeze. Ik was dood door zonde en misdaden, maar ben levend gemaakt door hem. Ondanks mezelf, alleen dankzij hem, nou wil ik gaan zingen. Zingen hier al op aarde. En als de Heer het geeft, straks voor eeuwig volmaakt, zingen. Zingen van zijn genade. Zingen van zijn goedheid. Zingen van zijn opzoekende zondaarsliefde. Zingen van zijn liefdevolle zorg. Van zijn ontferming. Ja, dan wil ik eeuwig zingen van Gods goede tierenheen. Amen.